Welkom vanavond allemaal. Mooi dat we elkaar ook zo door de week op het bezinningsuur kunnen ontmoeten. En ik stel voor om samen te zingen uit Psalm 126. Psalm 126, vers 1, wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn scheen het onze blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven, zeer naam en zongen. Psalm 126, vers 1. Laten wij samen bidden. We danken u, Heere, dat wij dat mogen zingen vanuit uw woord. Dat dat de wijze is waarop u werkt. Als mensen, ja, als complete volken gevangen zijn, dan verlost u hen tegen alle verwachting in. Van henzelf en van de heidenen. U bent een verrassend God. En u doet de dingen die niet zijn, u roept ze alsof zij waren. Heer, uw macht is groot. En wij bidden u dat wij daarop het oog mogen richten. Dat onze verwachting niet zal zijn op eigen kracht. Dat wij niet teleurgesteld worden als menselijke vermogens tekortschieten. Maar dat wij te alle tijden onze hoop en verwachting zullen stellen op uw genade en uw trouw en goedheid. Zo hebt u het gedaan met het volk Israël, u hebt ze weer gebracht uit ellende. En het was alsof zij droomden. En tegelijkertijd, Heere, zei ze wisten dat het waar was, dat het oprecht was, dat u hen verlost had. Heere, zoveel te meer en zoveel te rijker is de verlossing in onze Heere Jezus Christus. We bidden dat wij hem mogen zien ook in dit bezinningsuur. We bidden u, Heere, dat wij onszelf mogen zien zoals wij zijn. We bidden u, Heere, dat wij getroost mogen worden en voorbereid voor komende zondag als de tafel staat aangericht. En als u zelf, Heer Jezus, de gastheer bent aan de tafel, als wij de tekenen van uw lichaam, het verbroken lichaam en het vergoten bloed zullen delen, dan bent u toch de levende. Heere, waak zo over uw tafel, geef de kracht aan de tekenen. Geef het vertrouwen in ons harten dat u ons met lege tekenen niet zult bedriegen. Wees met degenen die niet bij ons zijn, maar die zich ook voorbereiden op komende zondag. Hoor zo ons gebed, zie ons aan in uw Zoon. Wij bidden u dit uit genade. Amen. Laten wij ook Psalm 126 samen lezen. Psalm 126, een lied Hama'alot. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Tot zover de lezing van de schrift. Ik wil daar straks in onze overdenking nog wel even op terugkomen, Psalm 126. Laten wij het formulier opzoeken. Wij gaan een gedeelte uit het avondmaalsformulier samen overdenken. We hebben al een paar keer stilgestaan bij het begin van het formulier, het gedeelte van 1 Korinthe 11. En laten we beginnen te lezen bij het woordje op dat. Dat komt na 1 Korinthe 11 vers 23 tot 29. En laten we dan de drie stukken lezen voor de zelfbeproeving. Opdat wij nu tot onze troost des Heeren een avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. De tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Is gelijk alsof hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, hatenheid van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Tot zover het stukje dat ik nu wil voorlezen. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij dat eerste zinnetje wat ik nu voorlas, opdat wij tot onze troost des Heeren avondmaal mogen houden. Die woorden tot onze troost. Eigenlijk staat het hele formulier onder de koepel van die paar woorden. Tot onze troost. En dat geeft dit formulier zijn, nou laten we maar zeggen, zijn bevindelijke insteek. Zijn bevindelijk karakter. Het avondmaal gaat over onze troost. Gaat over wat wij daarin mogen ervaren. Ik weet wel, we kunnen soms ook wel een beetje kopschuw worden van het woord bevinding. Moet het altijd over de bevinding gaan? Nee, het hoeft niet altijd over de bevinding te gaan. Maar de bevinding hoort bij het christelijke geloof. Ik heb dat vorige week zondag geloof ik ook gezegd, afgelopen zondag over het geweten. We hebben geen gedragsgodsdienst, we hebben geen regelgodsdienst. We hebben een godsdienst die ook ons hart raakt. En het kernwoord wat hier gebruikt wordt, wat we ook in onze catechismus vinden uiteraard, is troost. Dus wat wij hier gaan zien, wat wij hier tegenkomen, wat christelijke geloof inhoudt, dat bepaalt hoe wij in het leven staan. En een christen is iemand die getroost in het leven mag staan. En getroost door het leven heen gaat. Het is niet zo dat de Bijbel belooft dat wij opgewekt door het leven gaan. Het is ook niet zo dat wij gemakkelijk of probleemloos door het leven zullen gaan. Nee, maar wel getroost. Nou, wat is troost? Troost is toch, troost is een reactie niet per se van medelijden, alsof je zielig bent, maar troost is iets, ik kwam uit op het woord ontferming, erbarmen. Het zijn wat oudere woorden, maar het is het blijk van iemand die om jou geeft en jouw toestand ziet en jou troost. Zijn bewogenheid, zijn betrokkenheid, zijn liefde voor jou merkbaar maakt. Dat is troost. En alles wat hierna komt, dat staat onder dat doel, opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Nou, vorige keer heb ik er ook wat over gezegd. Ik zal even die draad weer oppakken. Hè. Er staat bij, er zijn er twee dingen nodig. Ten eerste dat wij ons recht beproeven en ten tweede dat wij het tot het doeleinde richten waarvoor Christus het ingesteld heeft. Ik heb in de voorbereiding van deze avond heb ik weer wat nieuws ontdekt in het formulier. Ik heb het al zo vaak gelezen. Hè? En toch kun je weer opeens nieuwe dingen ontdekken. Ik dacht, waarom staat dat nu in deze twee volgorde? In deze volgorde, hè? Je zou toch denken, nou, dit is het avondmaalsformulier. Het begint ermee waarom Christus dit ingezet heeft. En wij moeten dat doen tot zijn gedachtenis. En als dat duidelijk is gemaakt, dan komt de vraag, ja, mag je daar dan aangaan? Maar dat staat er niet. Het is de omgekeerde volgorde. Nou, wat wil dat zeggen? Volgens mij wil het formulier zeggen, het begint niet met avondmaal, het begint met de evangelie. Het begint met de boodschap zoals die in het evangelie tot ons komt. Dus het zelfonderzoek begint eigenlijk niet eens met de vraag, mag ik aangaan aan het avondmaal? Maar het zelfonderzoek begint met de vraag, wat weet ik van het evangelie? Ken ik dat evangelie van Jezus Christus? Als ik mijzelf onderzoek, moet ik mij niet onderzoeken, kan ik aan het avondmaal gaan? Maar moet ik mijzelf de vraag stellen, ken ik dat evangelie? En als je dat kent, hè, zo lees ik dat dan toch ook wel in het formulier. Nou, dan komt de tweede erachteraan. Wie gelooft, gaat het avondmaal. De catechismus zegt dat ook, hè, dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft aan het avondmaal deel te nemen. Ja, dus we moeten dat ook wel meenemen in het overwegen van deze stukken. Kennen wij het evangelie? Daar moeten wij onszelf op beproeven. Hoe sta ik tegenover die belofte van het evangelie? Want het sacrament werkt het geloof niet. Het sacrament versterkt het geloof. Het evangelie werkt het geloof en versterkt het geloof. Allebei. He, dus ook daarom beginnen bij het evangelie. Nou, en dan komen die vragen. Wij moeten onszelf beproeven. Wij moeten onszelf onderzoeken. Wij moeten onszelf toetsen. En dan komen er die bekende drie stukken. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Waarom zijn dat er drie? Waarom kunnen we niet tegen mensen zeggen, je moet je richten op de belofte van het evangelie. En dan daarna, derde, hè, wat hier het derde is, de dankbaarheid. Waarom zouden we niet met twee genoegen kunnen nemen? Hè, mensen Mensen die verloren zijn, die moet je toch niet op zichzelf terugwerpen, maar die moet je toch rechtstreeks naar het kruis van Christus wijzen. De belofte van het evangelie moet toch met bevel van geloof en bekering worden gepreekt zonder enige voorwaarden. Die belofte en die rijkdom. En toch, het begint niet met die belofte, die staat pas in punt 2, maar er staat nog iets voor. Een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God zou verootmoedigen. Nou, wij gaan daar vanavond over nadenken. En als de Heer het geeft, de volgende keer weer. We hebben geen haast, dus we nemen de tijd ervoor. Ik wil en vanavond en de volgende keer bij dat eerste punt stilstaan. Waarom is dat nou zo belangrijk? Dat wij onszelf onderzoeken. Je moet je zonde en je vervloeking overdenken, jezelf mishagen. Nou, er komt meteen die vaak toch wel prangende vragen naar boven. Die ellendekennis, die zondekennis. Waarom is dat nu zo nodig? Is het wel nodig of is het niet nodig? Is dat nu een voorwaarde of is het een vereiste? Of is het een... Kijk, er zijn ook wel mensen die zeggen, ja nee, het is geen voorwaarde, maar het is wel de weg daar langs en zo. Nou, heeft mij vroeger nooit geholpen, zo'n uitspraak. Maar misschien andere mensen wel. Maar we zitten ermee. Wanneer heb ik nu genoeg van die zondekennis? Dat zijn vragen die ons bezig kunnen houden. Is mijn geloof wel echt als ik niet of heel weinig zondekennis heb? Nou, dat zijn lastige vragen waar veel mensen door gekweld worden. Waardoor veel mensen wegblijven bij het avondmaal en, wat erger nog is, wegblijven bij Christus. Nou, ik heb niet genoeg zondekennis. Ik ken dat eerste stuk van de zelfbeproeving niet, zeggen ze dan. Ik ben niet zondig genoeg om door te mogen naar het tweede punt van de belofte. Dus ik wil er vanavond op ingaan. En ik ga proberen een duidelijk antwoord te geven. Waarom begint het zelfonderzoek met dat eerste punt? Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen. Zonde kennis is niet nodig voor God, maar is nodig voor jouzelf. Als je het met andere woorden zou zeggen. Het is geen theologische vereiste, maar een psychologische. God heeft dat niet nodig, dat wij onze zonde voelen en ervaren. Want hij nodigt ieder om te komen zoals je nu bent. Maar toch is het iets wat wij mensen nodig hebben om van dat, denk aan zondagmorgen, zondagmiddag, van dat kwade geweten verlost te worden. Ja, dus afgelopen zondagmorgen heb ik benadrukt vanuit Hebreeën 10, omdat wij vrijmoedigheid hebben, laat ons toegaan. Er is geen enkele belemmering, geen enkele voorwaarde, er is geen enkele vereisten waaraan wij moeten voldoen. Wij zijn welkom, wij worden genodigd. Maar 's middags ging het over de rol van het geweten. En daarvoor is het wel nodig dat wij als het ware een prikkel hebben om te komen. Het is een voorwaarde, zo heb ik dat maar gezegd. Het is niet nodig voor God, maar voor onszelf. Ik geef twee voorbeelden die dat hopelijk kunnen verduidelijken. Wij leven in een land van vrijheid, een land van vrede. In 1945 zijn we bevrijd van de overheersing. En sinds dat moment, elke Nederlander die hier mag wonen, leeft in vrijheid. Ja, er zijn heel veel mensen die in ons land in vrijheid leven, maar die dat normaal vinden en die dat automatisch accepteren als een gegevenheid, die dat als een soort recht beschouwen. Ja, logisch, natuurlijk leef ik in een vrij land, nogal wie dus. Maar er zijn ook mensen die hebben de oorlog meegemaakt. Of er zijn vluchtelingen die uit oorlogsgebied komen en hier in een vrij land mogen komen. Die ervaren de vrijheid op een hele andere manier dan mensen die dat een automatische gegevenheid en vanzelfsheid vinden. Dus zij beleven dat heel anders. En toch is het dezelfde vrijheid. Ook die mensen die dat automatisch accepteren, leven in een vrij land. Ze hebben die vrijheid. Maar mensen die dat mee hebben gemaakt om uit gevangenschap, uit overheersing bevrijd te worden. Psalm 126, die zegt, het was alsof hij droomde. Die voelen het, die ervaren het, wat het wil zeggen om vrij te zijn. Nog een voorbeeld. Er zijn mensen die de boodschap hebben gekregen dat zij ernstig ziek zijn, ongeneeslijk ziek zijn wellicht, en toch tegen alle verwachtingen in genezen en herstellen. Nou, die mensen, hè, als je die mensen spreekt, je hoort bij al die mensen dezelfde ervaring. Ze zeggen als het ware, het is alsof ik een tweede leven gekregen heb. Of mensen die op een andere manier aan de rand van de dood zijn geweest. En die gedacht hebben, nu ga ik sterven, nu is het einde. Maar die gespaard blijven, herstellen, hoe dan ook. En die elk moment van dat leven na die crisis, zeggen ze, elke dag is voor mij weer een geschenk van God. Is een ervaring dat God mij dit geeft. Die mensen leven veel intenser. Nou, ik heb zo'n ervaring nooit meegemaakt. En toch is elke dag die ik ontvang van een gave van God, geldt ook voor mij. Ja? Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Ook ik leef in een vrij land en krijg de gave daarvan. Maar de ervaring daarvan is wel heel anders. Ja? Dus waar zet het afwasformulier op in? Op de troost. Er staat niet opdat wij dan tot ons behoud, is dit en dat nodig. Nee, tot onze troost. Stel je voor, ik denk niet dat die mensen er uiteindelijk zijn, maar stel je voor dat iemand zonder enige zondekennis naar Christus zou gaan en de belofte van het evangelie zou geloven. Zou zo iemand behouden zijn? De antwoord is ja. Ja. Ook zo iemand die de belofte gelooft, deelt in de rijkdom van die belofte. Want het is niet een voorwaarde die wij moeten meebrengen dat je zondekennis hebt. Maar, laten we eerlijk zijn, stel dat iemand zonder enige zondekennis tot Christus zou gaan. Die zou aan dat woord troost, geen enkele kracht en betekenis kunnen geven. Het zou al zijn waarde gaan verliezen. En want het woord troost staat tegenover gebrokenheid en verdriet. En de vrede in het geweten die beloofd wordt, krijgt diepgang en waarde voor mensen die weten wat een aanklagend en een kwaad en een slecht en een sprekend geweten is. Die ervaren ook wat het wil zeggen als je een gestild geweten krijgt door het bloed van Christus. Dus ik kan het samenvatten. Onze redding is niet afhankelijk van onze zondekennis, maar onze troost is het wel. Onze troost is het wel. En daarom begint het formulier dan met die woorden, opdat wij tot onze troost dus hier een avondmaal mogen houden. Is dit nodig? Niet tot ons behoud, niet tot onze redding, niet op dat theologische niveau zoals ik het zojuist noemde, maar op dat psychologische niveau. En dan trekken we ook de lijn door naar het avondmaal. Waarom moeten we dit aspect meenemen in de week van voorbereiding? Wel, als wij straks getroost willen worden aan het avondmaal, als wij daar willen ervaren wie God is voor mensen die zondaar zijn, dan moeten wij onze zonde overdenken. Dan krijgt die troost zijn diepte en zijn betekenis. Nou, daarom worden wij ten eerste daartoe opgeroepen. En ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Dus laat het duidelijk zijn, dit is niet een aansporing om je zo slecht mogelijk te voelen. En dit is niet een pleidooi voor een laag zelfbeeld. Dit is niet de gedachte dat het pas echt is als je jezelf, als je een walging hebt van jezelf, een afkeer, helemaal niet. Het is niet zo dat je moet proberen om je zo wanhopig mogelijk te voelen, voordat je naar dat tweede punt zou mogen gaan. Want Ook dit punt, ik hoop daar de volgende keer uitvoeriger op in te gaan. Maar ook dit eerste punt staat in het licht van het kruis van Christus. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die Eraïsa ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Dus dit, zo mag ik het ook zeggen, dit eerste punt is het zelfonderzoek van een gelovige die weet dat hij gered is. Dit is iemand die terugkijkt op zijn leven. Het zou echt een dwaling zijn. Als de oproep zou zijn. Ga er maar weer aan twijfelen in de week van voorbereiding of het wel echt is. En stel er maar weer eens vraagtekens bij of het allemaal wel klopt. En je moet je eigenlijk weer een soort onbekeerd en verloren mens voelen en dan pas. Dat is niet zo. Nee, dit is de taal van iemand die mag geloven in het offer van Christus. Maar die verlangt en die zoekt naar de troost daarvan. De kracht daarvan in je ziel. Het is niet iemand die leeft in dat ene voorbeeld voor de bevrijding, maar na de bevrijding. Laat het vergelijken met de dodenherdenking op 4 mei. Waarom komen mensen samen om aan zoiets te denken als al die mensen die gedood zijn, gesneuveld zijn, gestorven zijn? Wat beweegt mensen om daaraan te denken? Ja, zij komen daar omdat dat kan en mag in een vrij land. Ja, ze komen als vrije mensen bij elkaar en zij denken terug aan allen die gevallen zijn in het licht van de bevrijding die gekomen is. En zij zien de waarde van vrijheid, juist als zij nadenken aan degene die hun leven voor die vrijheid gegeven heeft. En wie zo samenkomt en een moment stilte in acht neemt en aan de doden denkt, die wordt dankbaar voor de bevrijding. Je wordt er niet vrij van, maar je gaat ervaren weer wat de diepte en de zegen van rijkdom is. Zo is het hier ook. Ja, als je zonde denkt, word dankbaar voor de verlossing die Christus gegeven heeft. Wie zo aan zijn zonde denkt, wordt door die genadige verlossing van de Heer Jezus getroost. Denk er maar aan terug. Denk maar aan je zonde. Denk maar aan je veroordeling, aan je vervloeking. Sta er maar bij stil. Want dan zul je ervaren wat die troost dankzij Christus inhoudt. Nou, de volgende keer, ik zei het, wil ik wat dieper op die verwoordingen ingaan over die samenhang van onze verootmoediging en de dood van Christus, het karakter van de straf. Maar laat ik twee punten noemen om dit tot ons door te laten dringen. Ten eerste dit, er is geen troost als wij niet ons daarop bezinnen. Er is geen troost in ons leven als wij niet ons daarop bezinnen. Er is geen troost in je leven als je hier niet bij stilstaat. Waarom klagen zoveel mensen ook bij ons? Waarom klagen zoveel mensen over gebrek aan troost? Omdat ze gebrek aan tijd hebben. Gebrek aan tijd. We leven zo troosteloos omdat we zo rusteloos leven. We jagen maar door. We hebben het allemaal zo druk. We zijn innerlijk toch vaak zo onzeker. Omdat we zo gejaagd zijn. En niet een moment nemen. En de stilte nemen. En de ruimte nemen. Om over je zonde te denken. Maar wie niet over zijn zonde denkt, zal niet bij de troost uitkomen. Wie niet de ervaring toelaat wat zonde is, zal ook de ervaring van de troost niet ontvangen. Zou je zo willen leven, zoals die patiënt, die opgegeven was door de dokters en door de artsen, en toch het leven weer krijgt, zou je zo willen leven met die intensiteit en die diepgang? Dat kan. Denk aan je zonden. Denk aan die dood waaraan wij door Christus zijn ontsnapt. Wil je die dankbaarheid en wil je dat genot van de vrijheid? Zoals die man die in de oorlog gevangen heeft gezeten en die de bevrijding heeft meegemaakt. Denk dan aan de vijand die verslagen is. Denk aan de overwinning die gehaald is. Wil je getroost leven? Denk aan je zonden waar Christus voor heeft betaald. Dan mag je leven niet alleen als een geredde zondaar, maar ook als een getrooste zondaar. Ook als een getrooste zondaar. Nou, hoeveel moet je daarvoor doen? Ik denk niets anders dan eerlijk te zijn en de waarheid over je zonde te accepteren. Ik heb ooit een boek gelezen van de Amerikaanse theoloog de 19e eeuw, Charles Hodge. En die wijst erop dat de Heilige Geest veel vaker werkt en veel intenser werkt dan wij vaak doorhebben. In veel meer mensen ook werkt dan wij vaak denken. Hij zegt, de Heilige Geest is voortdurend bezig om op jouw hart te werken. En onder andere jou een besef van je zonde te geven. Hoe komt het dat zoveel mensen er ongevoelig voor zijn? Omdat ze de geest uitblussen. Omdat ze zijn werking tegenhouden. Omdat zij zijn doel en zijn verlangen tegenstaan. Dus wat moeten wij doen om te beseffen wie wij zijn? Om onze zonde te zien. Accepteer het. De christelijke boodschap is niet dat je depressief moet zijn, maar wel dat je eerlijk moet zijn. Wij hoeven niet op zoek te gaan naar onze zonden, maar we kunnen ze eenvoudig ontdekken. Accepteren. Ons geweten spreekt in ons. Ons geweten spreekt over onze zonden. Laat die waarheid toe. Over je daden, over je woorden, over je gedachten. Je hoeft het allemaal niet te verzinnen, je hoeft het niet op te blazen, je hoeft het niet te vergroten. Je hoeft het eenvoudig te erkennen. Wat je zonden zijn en wat het gevolg daarvan is. En daarom staat dit in het avondmaalsformulier. Wij verlangen wel naar troost, maar dit is de weg. Het tweede punt wat ik tenslotte nog wil zeggen, waarom het zo goed is dat dit in ons formulier staat, waarom het zo belangrijk is dat wij onze zonde overdenken en onze vervloeking. Het tweede, ik geloof dat dit punt bewijst of je geloof echt is of niet. Je kunt daarmee worstelen, ja, is mijn geloof niet te oppervlakkig? Is het geen namaakgeloof? Is het wel een echt geloof? Bedrieg ik mijzelf niet? Hoe weet ik dat nou? Misschien leef ik wel van goedkope en valse genade. Misschien is het allemaal maar ingebeeld. Wie zal het zeggen? Nou, één ding is duidelijk. Wie de troost kent en de verwondering en de vreugde dat je van die zonden verlost bent door het bloed van Christus, die heeft een oprecht geloof. Wie die troost kent en ervaren heeft dat je van je zonden verlost bent, dat God zijn Zoon gegeven heeft voor jouw zonden. Als je dat besef kent, heb je een waar geloof. Zo hangt dat met elkaar samen. Zo is het echt. Als je Christus hebt aangenomen, niet omdat je gezond wil zijn qua lichaam en er een paar jaren bij wil hebben. Dat je niet bij de kerk hoort omdat je nu eenmaal met de refo's meedoet en je bent erin opgegroeid en je hebt er ook niet zin om eruit te stappen, zeg maar. Dat je niet kerkelijk bent om de indruk te kunnen maken van, kijk, mij is gelovige zijn. Maar dat je je vertrouwen stelt op Christus om bevrijd te worden van die vervloeking. En verlost te worden van je zonde. En van die beklemming in je geweten. Als je daarom naar Christus gevlucht bent en telkens weer vlucht, is je geloof oprecht. Daarom is het goed dat het formulier ons daarop wijst. Als je het zo beziet, is zonder kennis ontzettend belangrijk. Is zonder kennis ook goed. Want het geeft de ruimte voor de bevrijding van het evangelie. En het maakt daar als het ware al deel van uit, van die bevrijding. Wij mogen onze zonde en onze vervloeking overdenken in de wetenschap dat het kruis van Christus er is geweest. En dat wij daarvan door Christus verlost zijn. Nou, we gaan daarvan zingen uit Psalm 32, waar we diezelfde strijd voeren, waar eerst gesproken wordt over het verzwijgen en het wegdrukken van het besef van zondigheid. En wat voor enorme last dat legt op het geweten van David, maar ook de bevrijding wanneer hij voor God zijn zonde beleidt en God hem vergeeft. Psalm 32, vers 2. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed. Na ernstig overleg mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. Psalm 32, vers 2 en 3. Misschien is er iemand die een vraag wil stellen of opmerking wil maken. Niemand, zullen we dan met dankgebed eindigen. Trouwe God, u die onze harten kent. Wij kunnen dingen voor onszelf, wij kunnen dingen voor de anderen verbergen, maar voor u niet. We danken u, Heere, dat u die ons volkomen kent, ons toch nodigt om tot u te komen. Voor redding en ook voor troost. Heere God, we bidden u dat wij de tijd zullen nemen om eerlijk te zijn voor God. Om te overdenken wie wij zijn. Om onze zonde en vervloeking te overdenken. Onszelf voor u te mishagen, ons voor u te verootmoedigen. En onze zaligheid en reinigmaking buiten onszelf in Christus te zoeken. Heb dank dat wij ook op dit moment samen mochten zijn. Ieder zal met eigen gedachten geluisterd hebben. Wellicht dat wij zo gaandeweg onze gedachten lieten gaan naar de zonden die ons kunnen benauwen. En die telkens weer in ons geweten naar boven komen en in onze herinnering zijn gegrift. Heere, wij mogen het voor u belijden. En we danken u, Heere, dat wij dat mogen doen in de wetenschap dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Werkelijk van alle zonden. Heere, we bidden dat die troost al komende zondag ons deel mag zijn in de prediking en zeker ook in de bediening van het avondmaal dat u ons tot onze troost gegeven hebt. Wees bij ons als we naar huis gaan. Breng ons er veilig. Gedenk ons de komende dagen van deze week en breng ons zondag samen. We bidden en bedanken u dit in Jezus' naam. Amen. Is er iemand die nog een psalm wil opgeven als slotzang? Psalm 119 wordt hier genoemd. Psalm 119, het derde vers, zo geschonkt gij mij de hulp van uw geest. Bedankt voor jullie komst. Fijn dat we zo samen konden zijn en allemaal wel thuis.